Iedereen is binnen, dominee is ook gearriveerd. Hartelijk welkom. Ik ben blij dat we weer met heel veel hier aanwezig zijn. Hartelijk welkom. Heiboer, ook welkom in ons midden. Dank dat u iets wil gaan vertellen over Ghana. Ik heb vanochtend nog even op de kaart gekeken waar dat ik het precies moet vinden. Het is een land in de westhoek van Afrika. Behoorlijke afstand hier vandaan, maar waar ook het evangelie en de bijbelverstrijding mag doorgaan. Bijzonder woord van welkom ook aan dominee Egas, die ook vanmiddag in ons midden is. Fijn dat u te midden van alle verhuizingen en perikelen ook hierbij aanwezig kan zijn. Woord van welkom ook aan de eventuele meeluisteraars via de kerktelefoon. Ze zullen vanmiddag niet veel zien, maar wel voldoende te horen krijgen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen en dat wel uit Psalm 119, vers 32 en vers 33. Vers 32 van 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En ook vers 33, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 32 en 33. Inmiddels is ook broeder Versluis binnengekomen. Hartelijk welkom, ook in ons midden. We hebben voor vanmiddag nog een paar afmeldingen gekregen. Dat is van broeder zuster Kater, die op onderzoek naar het ziekenhuis moesten vanmiddag. Ze hadden er graag bij gezien. Ook Annie Nieuwland heeft af moeten melden. En uiteraard ook missen we onze zuster Mans, die altijd haar plaatsje hier wel had. Verder afmeldingen van mensen die vanmiddag er niet zijn. Ja, zuster Jansen, Nelis, uiteraard ook. En verder mensen die hebben afgemeld, weet ik niet. Ik weet niet wie dat we verder nog missen. Blok. Nou, zuster Paket vertelde dat haar man ook straks nog binnenkomt. Broeder en zuster Kater proberen bij de broodmaaltijd aanwezig te zijn. Maar dat hangt van de tijden af en ook de files op de wegen. Ik geef zometeen het woord aan de dominee, die met ons zal mediteren over gedeeld uit Gods woord. En daarna zal er een uitgebreide pauze zijn. Zoals u ziet is hier een tafel met boeken en met stroopwafels. Er is voldoende voorraad, dus schroom niet. En ook Ina die heeft weer fantastische kaarten meegebracht, dus daar alvast aandacht voor. Dan geef ik nu het woord aan de dominee.
Zullen we dan eerst voor alle dingen samen een zegen vragen. Heere, zo mogen we weer als ouderen samen zijn rondom uw woord. En we mogen ook iets horen van de verspreiding van dat woord wereldwijd. En dat is naar uw opdracht. Want u hebt gezegd, verkondigt het evangelie tot aan het uiterste der aarde. Tot in Ghana toe. Heere, en wij bidden u, laat het een middag mogen zijn waarin u met uw woord in het middelpunt staat. Laat het daarom mogen gaan om u, Heere. En u weet u dat wij een hart hebben dat ons eigen ik in het middelpunt stelt. En daarom bidden wij u. Leer ons sterven aan ons eigen ik voordat het sterven wordt. En u weet, we zijn ouderen. En dat betekent dat we dicht bij de dood zijn. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid die we keer op keer moeten inleven, dat we gekomen zijn aan de avondstond van ons leven. We kunnen het ons nog zo goed herinneren dat we kind waren, dat we ouder werden, misschien in het huwelijk getreden zijn, kinderen gekregen hebben, of als u het anders geleid hebt, alleen onze weg moeten gaan naar de volwassenheid. We hebben veel vreugde en verdriet ervaren in het leven, maar nu valt de avond van het leven in. Heer, en dan bidden wij u. Maak het naar uw woord nog eens licht in de avond van het leven. Voor een ieder van ons. En bedeel ons met dat heimwee naar huis. Aan het einde van de pelgrimsreis gekomen. Laat die beden toch in ons hart mogen leven in waarheid. Heer Jezus, kom haastig. Heere, want als dat verlangen er niet is, als dat heimwee er niet is, en we zitten nog steeds vast met duizend banden aan de wereld en haar begeerlijkheden, dan geldt het toch ook dat de wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheden. En als het dan sterven wordt, is het voor eeuwig kwijt, Heere. En wij bidden u, laat die ernst ook vanavond in ons midden door mogen klinken. Dat we beseffen mogen, we hebben hier geen blijvende stad. We zijn op weg naar de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde. En hoe zullen we dan verschijnen als we geen borg hebben voor onze ziel? Heer, en als we dan zo bij elkaar zijn. En dan weet u ook dat het voor ons een bijzonder moment is. Als we voor de laatste maal de ouderen vanuit uw woord mogen onderwijzen. Heer, laat het dan goed mogen zijn. Dierbare koning, zegen toch dit woord. Blijf bij ons. Wees ook met onze ouderen die ziek zijn. Sommigen ook ernstig ziek. We dragen ze allemaal hartelijk aan u op. Onze gedachten gaan uit naar Sietje Jansen. U kent haar. Hoe ze een ingrijpende operatie moest ondergaan. Wilt u bij haar zijn? Heer, haar verder ondersteunen in de weg die ze gaan moet. Heere, wij bidden u, laat er geen uitzaaiingen zijn. En geef nog dat ook deze slag in haar leven haar aan u de Heere mag verbinden. Gedenk ook onze hoogbejaarde zuster Mans. Heere, u hebt haar in het ziekenhuis gebracht. Wil haar ook spoedig weer thuis brengen. Heere, ook voor haar een roepstem. En wij smeken het u. Zegen ook die roepstem. U kent ook de zwakke gezondheid van onze broeder Blok. Wil ook bij hem zijn, samen met zijn vrouw. En beide dragen we ook hartelijk aan u de Heere op. We hebben ook gedacht aan zuster Kater. En zo zijn er zovelen. Wilt u ook bij hen zijn? O grote koning, zie toch in genade op ons neer. En wie wij niet bij name noemen, u kent ze. En geef dat ze het weten mogen. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Laat dat wonder toch ook gekend mogen worden door ons allen. Zegen ook hem die vanmiddag een presentatie geeft. De heer Heijboer wil hem ook nabij zijn. Geef hem te spreken, heren. En leer hem ook in alle dingen van u diep en steil afhankelijk te zijn. Zo zoeken wij uw heilig aangezicht. En wil gij door uw genade met uw geest in ons midden zijn. Sterk, schraag en ondersteun ons zo. En leid ons naar uw woord. Wij bidden dat niet omdat we er iets van verdiend hebben. Maar wij vragen het uit genade. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Goed, het is weer aan het begin van het nieuwe seizoen dat we samen mogen komen met onze ouderen. En dat is altijd een hele verheugende zaak. Ik denk wel dat u weet dat ik u geen geheim vertel als dit voor mijn vrouw en mij altijd hele bijzondere middagen zijn waar we altijd naar uitzien. En waar we ons altijd gekoesterd hebben, als ik het zo mag zeggen, in uw liefde. We hebben dat elke keer weer geproefd als we zo samen, mijn vrouw en ik, in uw midden waren. Dan was het echt altijd goed. En er was ook merkbaar het beslag van het woord. En dat is het allergrootste. En daarom zullen die herinneringen met ons meegaan. En zullen dat herinneringen zijn die we met blijdschap en met dankbaarheid mee mogen nemen. Dat wou ik toch nog wel graag even zeggen. Het tweede wat ik even zeggen wilde, en dat is ook een beetje van persoonlijke aard. Ik was bij verschillende ouderen en die vroegen: dominee, zou er niet een bus kunnen rijden? Ik zeg: nou, ik zal het aan de kerkraad vragen of er een bus kan rijden. En de kerkraad heeft dat gehonoreerd. Maar als ik het goed van de diakenen begreep, waren er nog niet voldoende deelnemers. En het zou natuurlijk heel jammer zijn als er een aantal daardoor niet zouden kunnen komen omdat ze zelf geen auto hebben. Dus mocht u nog overwegen om te gaan of u zegt, nou ja goed, ik ga wel met eigen auto, maar als ik dan met de bus meega, dan zou het toch vol komen. Hè, zou u dan misschien uw auto willen laten staan en dan met de bus meegaan? Het is sowieso al gezellig. En dan zeg ik er dit ook bij, ik weet natuurlijk nooit hoe het gaan zal, maar sommigen hebben nog in hun gedachten de intrede en bevestiging van kandidaat Kiewiet. En toen hebben ze, als ik me niet vergis, ik was er zelf ook bij, meer dan 4,5 uur in de kerk gezeten. Nou, het is niet de bedoeling van dominee Visser en van mij om het zo lang te maken. En we hebben allebei afgesproken dat we een korte meditatiepreek zullen houden. Hè. Het zijn toch gedenkwaardige momenten en dan is het niet de bedoeling om uitgebreid en lang te spreken. Dus u moet zich niet laten weerhouden met de gedachte van, ja, maar dat hou ik niet vol op mijn leeftijd zo lang. Het is ook geen echte bevestiging zoals bij een kandidaat. Dus het is een mooi tijdstip ook. Het begint om 3 uur. Dus u kunt op uw gemakje nog eten en dan met de bus mee. En dan bent u zo rond etenstijd, nadat u lekker wat koffie gedronken hebt, bent u rond etenstijd, of net na etenstijd, 's avonds weer thuis. Dus ik zou zeggen, als u het nog niet gedaan hebt, of u was eerst van plan om met de auto te gaan, geef u nog op. Er ligt hier een lijst. De diakenen zitten klaar om uw naam op te schrijven. Het zou fijn zijn als ik u allemaal mocht ontmoeten. Het zou mijn vrouw ook goed doen om jullie dan ook na afloop nog wat koffie te mogen aanbieden. Goed, we zien er naar uit om jullie dan ook te mogen ontmoeten. Ik wilde deze dingen graag eerst zeggen en niet straks, want dan zou dat blijven hangen. Maar het moet gaan om het woord van de Heere. En ik vond het ook wel mooi dat we met elkaar als ouderen de geschiedenissen mogen afsluiten waar we mee geëindigd zijn, namelijk de geschiedenissen van Naaman. We hebben gehoord over het meisje dat weggevoerd is. We hebben gehoord over de genezing van Naaman. En nu mogen we ook dat laatste gedeelte met elkaar nog overdenken. De terugkeer van Naaman naar zijn land. En ik wilde met u lezen 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. En dan vanaf vers 15... Twee Koningen 5 en daarvan de versen 5 tot en met 15 tot en met 19. We willen met elkaar dus lezen 2 Koningen 5, de versen 15 tot en met 19. We lezen dan het woord van de Heere als volgt. Toen keerde hij, dat is Naaman, weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer. En hij kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam. Doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. We hebben het mogen horen van dat wonder van Gods voorzienige leiding, dat slavinnetje daar kwam in het huis van Naaman en mocht spreken van het wonder dat er een profeet des Heren was in Israël die genezen zou. En Naaman, hij is gegaan en is in het geloof gekomen, in de verwachting van het woord dat het meisje gesproken had. En we hebben met elkaar mogen zien hoe hij door Gods leiding gekomen is om van zijn wagen af te gaan, neder te dalen de Jordaan in, en als een arme naakte zondaar zich laten reinigen. En hoe hij uit dat water is opgekomen. Gans rein. En misschien weet u het nog wel. Dat woord betekende weer in de gemeenschap met God hersteld. En dan zien wij dat, als we dat vanmiddag wat nader mogen overdenken, dat de vruchten van dat nieuwe leven in Naaman openbaar komen. Want geliefden, als de Heere gaat werken in het leven, dan komt dat altijd openbaar. Dat wordt zichtbaar in ons leven. Als de Heere met zijn geest gaat werken, dan wordt dat altijd zichtbaar in de dingen die we bespreken en in de dingen die we doen. Naaman, als hij dan genezen is en hij weer op zijn wagen zit, dan spoedt hij zich niet direct naar huis, naar zijn vrouw en het slavinnetje, om dat te gaan vertellen, dat hij genezen is en zijn koning Benadad daarvan op de hoogte te stellen. Nee, het is heel opmerkelijk dat we lezen dat hij nu eerst teruggaat naar de profeet. Hij eindigt dus niet in de weldaden die hij ontvangen is, maar hij gaat naar de weldoener. Naar de Heere toe, naar de knecht van de Heere. En daar komt hij, om daar de Heere te belijden. En als hij dan bij dat huis komt, dan herinneren wij ons nog dat hij de vorige keer voor dat huis bleef zitten op zijn koets, trots en hoogmoedig. En de profeet moest maar uit huis komen naar hem, de hoge Naaman. Maar nu zien wij dat het precies andersom is. Want er staat en hij kwam. En dat betekent in het Hebreeuws dat hij in het huis ging van Elisa. Genade maakt ootmoedig. Genade maakt nederig. En zo is het ook met deze Naaman. Nu is hij niet meer te hoogmoedig om die eenvoudige woning binnen te treden van de profeet. Maar hij komt van zijn wagen af en hij gaat naar Elisa. Dat is een vrucht van het nieuwe leven als ons hoogmoedig bestaan de doodsteek krijgt. En daar zien we ook iets van in het leven van deze Elisa. En dan dat heerlijke, waarin dat nieuwe leven zich gaat openbaren. Want wat gaat hij zeggen? Een heerlijke belijdenis. Zie, zegt hij tegen de profeet, nu weet ik dat er geen God op de ganse aarde is dan in Israël. Nu weet ik het, dat er één ene God is, de ware God, de levende God, de God van Israël. En dan moet u goed letten op dat woordje, nu weet ik. Dat is niet alleen een verstandelijk weten. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat laat ons zien dat het gaat om een persoonlijk, bevindelijk, een doorleefd weten. Een weten des geloofs. Zoals onze Heidelberger Catechismus daarover spreekt. Als het gaat over de vraag, wat is het ware geloof? Dan is dat een weten. Niet alleen met het verstand, maar ook met het hart. Een vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij, Naaman, vergeving der zonden en eeuwige gerechtigheid geschonken is. En dat alles uit loutere genade. Hier mag hij de belijdenis uitspreken. Zoals eeuwen later ook die moorman het zal doen. En dan zien wij in vervulling gaan al de heidenen voortgebracht door uw handen. Uit alle landen, we zullen ervan horen. Zullen komen en uw naam belijden. Nu weet ik door ondervinding dat de Heere de ware levende God is. Nu heb ik gezien dat Rimmon een afgod is. Nu heb ik gezien dat God, de God van Israël, een wonderdoend God is. Hij heeft het mogen ervaren. Wat al zijn goden en priesters en doktoren niet konden, kan alleen de ware levende God rein maken. Rein. Maar het tweede wat ons in deze geschiedenis opvalt is dat ook hier weer duidelijk wordt dat Gods kinderen nog zoveel moeten leren. En daarom is het ook een prachtig beeld dat Gods kinderen worden genomen op de leerschool van vrije genade. En dat moet ook deze Naaman leren. Dat je alleen zalig wordt door genade alleen. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Want wat gaat Naaman zeggen nadat hij die belijdenis heeft uitgesproken? Dan zegt hij het nu. Neem dan toch een zegen van uw knecht. Hij wil zeggen, ik wil u zo graag wat geven voor de weldaad die ik ontvangen heb. En daar zit dat oude gedachte weer achter, dat wij er ook nog iets aan moeten doen. Dat wij er ook nog iets aan moeten bijdragen. En dan ziet u ook dat het een goede leermeester is, deze Elisa. Want er radicaal en duidelijk, opdat er geen enkele twijfel over bestaat, dat het de Heere is die uit vrije, soevereine genade zijn weldaden schenkt, zegt hij het heel duidelijk, als het ware met een eedzwering. Zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. Ik zal niets nemen en God zal niets van u aannemen. Want het is vrije, vrije genade alleen. Hier moet Naaman het leren. Wat de profeet later zal zeggen, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Naaman, in dat beginnende leven moet het leren. Het is alleen door hem om het eeuwig welbehagen zonder enige verdienste mijnerzijds. En daarom weigert Elisa zo pertinent om het hem zo duidelijk te leren. Genade is niet te koop, maar genade ontvangt u om niets. En dan gaan wij verder, want ik zei het al, dat hij zo geleerd heeft in het dal van ootmoed te verkeren. Deze Naaman. Want als u het nog eens thuis op uw gemak terugleest, dan ziet u dat hij de profeet telkens aanspreekt met uw knecht. Hij, de grote, machtige Naaman. De tweede in het machtige Syrische Rijk. Hij zegt tegen die eenvoudige profeet, ik ben uw knecht. Genade, geliefde, breekt hoogmoedig bestaan. En dan een volgende trek die wij in deze geschiedenis zien. Namelijk dat wanneer de Heere in het leven gaat werken, dan gaan wij een biddend leven krijgen. Dat zien wij ook later in het leven van de apostel Paulus. Als hij stilgezet wordt, dan wordt er van hem gezegd, ziet hij bidt. En dat blijkt ook in het leven van deze Naaman. Want hij gaat vervolgens vragen, zo niet, als u dan niets van mij hebben wil, mag ik dan van u wat ontvangen? En wat wil je dan hebben? Laat toch uw knecht gegeven worden, een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer en slachtoffer andere goden doen, maar de Heeren. Hij wil zeggen, als ik nou straks terug ben in Syrië, dan heb ik maar één verlangen, en dat is mijn knieën te buigen en de Heeren te zoeken in de weg van het brand- en dankofferaltaar. Hij begeert een biddend leven. En wij weten dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Want in het ware gebed leert een kind van God het te beoefenen, van de Heere geheel afhankelijk te zijn. En daarin wordt de rechte dankbaarheid beoefend. Heere, ik kan niets zonder u. Hij wil de Heere in alles gaan benodigen. Er is een radicale breuk gekomen in zijn leven. Ik zal niet meer brandofferen en offers brengen aan de afgoden. Nee, de brug naar de wereld is opgehaald en heeft maar één verlangen om de Heere te dienen. Maar er is een worsteling in zijn hart. En als het ware voel je het. En als je het nog eens een keer met me meeleest, dan voelt u als het ware dat hij daar bijna staat te hakkelen als hij met zijn vraag komt, met zijn moeite. Want er komt een moeite in het leven. En dat is ook een kenmerk van het leven van Gods kinderen, dat het een leven is van strijd. Want er komt een zaak, en hij zegt dat in het 18e vers, en u ziet dan hoeveel woorden hij nodig heeft. Het is als ware dat de Bijbelschrijver ons laat gevoelen, hij komt er gewoon niet goed uit. En hij zegt het, in deze zaak vergeve de Heer uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. Je voelt het als het ware. Hij heeft er zoveel moeite mee om wat hij nu gaat vragen. Hij heeft onderwijs nodig. Hij zegt, hoe moet dat toch? Terwijl ik weet dat er geen andere God is dan de levende God. zal ik toch ook mijn taak en functie aan het hof moeten blijven vervullen. En met mijn heer gaan naar Rimmon. En hoewel ik mijzelf niet meer nederbuigen zal, moet ik toch mijn koning daarin ondersteunen. En hoe moet dat nou? Wil de Heere mij dat vergeven? En het is maar een kort woord wat we vanmiddag spreken, dus we zullen daar niet uitvoerig over ingaan wat er allerlei verklaarders gezegd worden. Maar het antwoord wat Elisa geeft, dat geeft ons de weg aan. Bij die geestelijke vraag, hoe moet dat? De ene verklaarder zegt, ja, maar dat kan absoluut niet. Want die breuk moet radicaal zijn. Een ander zegt, ja, maar het is een pas beginnende gelovige. En die moet je ook niet hard vallen. Ik denk dat wij daar geen oordeel over moeten geven. Er ligt iets heel anders in opgeslagen. Elisa zegt niet, ga wel. Of Elisa zegt, ga niet. Maar Elisa geeft hem de zegen van de Heere mee. Ga in vrede. En wat zegt hij met die woorden, ga in vrede? Daarmee zegt hij tegen deze Naaman, ga maar. En de Heere zal je weg wel maken. Geef je maar over aan de leiding van de Heere. En die zal je wel onderwijzen hoe je handelen moet. Het is alsof het ware dat Elisa zegt tegen deze man, God zelf zal je leidsman wezen. Hij zal leren hoe je wandelen moet. Ga met de Heere. En hij zal uw weg voorspoedig zijn. Hij zal uw leidsman zijn. Hij zal u bij de hand nemen. En hij zal u leren hoe gij wandelen moet. Elisa geeft hem over aan de leiding Gods. Ga in vrede. Ga met God. En verwacht het maar van hem. Laat je maar leiden door zijn Heilige Geest. En met die zegen beiden. En met dat overgegeven zijn in de hand van God, gaat hij naar huis. En wat zal dat een weerkomst geweest zijn? Wat zal zijn vrouw verheugd zijn dat ze haar man gezond heeft weergekeerd? Maar wat zal er een vreugde zijn in het hart van dat jonge kind van God, dat slavinnetje? Als Naaman ongetwijfeld zal herhalen wat hij ook tegen de profeet gezegd heeft: kind, nu weet ik dat jouw Heere ook door genade mijn Heere is geworden. Geliefden, tot slot. We hebben in een enkele pennenstreek iets gezegd van het eind van de geschiedenis van Naaman. En uit deze geschiedenis zijn een aantal lessen voor ons te leren. In de eerste plaats, waar komt het op aan in ons leven? Wel dat we in beginsel weer hersteld worden naar dat beeld Gods. Dat het ons daar in ons leven om mag gaan. Ten diepste. Om de ere Gods. Dat het er niet meer om gaat hoe word ik zalig. Maar hoe komt God aan zijn eer. En dat moet het hoogste doel zijn. En dat zien wij ook in het leven van Naaman openbaar komen. Als hij zegt, nu weet ik dat Israëls God de ware God is. Hij eindigt niet in de profeet en zegt, nu weet ik Elisa dat jij een ware knecht van God bent. De knecht, geliefden, moet geheel wegvallen. En laat dat ook de vrucht mogen zijn van de prediking de afgelopen 4 jaar. Wat zou dat een vreugde zijn voor u, voor mij, voor de engelen in de hemel, als er zijn mogen, die als vrucht van de prediking dat mogen zeggen, nu weet ik, met Thomas, mijn Heere en mijn God. En dat die belijdenis gehoord mag worden. Dat we ons niet schamen om daarover te spreken. Met onze man, vrouw, kinderen in het midden van de gemeente. Dat God er de eer van mag krijgen wat hij aan je ziel gedaan heeft. Naaman schaamt zich niet om de woning in te gaan en het te verkondigen. Nu weet ik, persoonlijk, geheiligde kennis, geliefden, weet je het al, dat God ook door genade uw God geworden is. Zondagmorgen hebben we het gehoord. En David sterkte zich in de Heere, zijn God. Mag u zich al door genade sterken in de Heere, uw God. In de tweede plaats laat deze geschiedenis ons zien hoe nodig het is dat Gods kinderen het keer op keer leren dat ze alleen door genade zalig worden. Houd er toch mee op om de Heere nog iets aan te bieden als grond voor uw zaligheid. Want hij heeft alleen maar behagen in het volmaakte offer van zijn lieve Zoon. De Heere heeft geen behoefte aan uw werken, aan uw inspanningen, aan uw tranen, om daarmee te betalen. Maar laat u zaligen uit vrije, soevereine genade. En dat telkens weer. Daarom zoek uw zekerheid. Zoek uw vastheid. Toch niet in uw werken. Niet in uw betalingen. Maar zoek ze toch telkens weer. In dat offer. Dat volmaakte offer. Van het lam. Dat reinigt van alle zonden. Daar ligt uw vastheid in. Daar ligt uw grond in. In dat eenzijdige, volmaakte werk van de Heer. In de derde plaats. Laat uw leven zich nou kenmerken door een gebedsleven. Laat dat van u gezegd mogen worden. En wat zou dat groot zijn als uw kleinkinderen, wanneer ze uit school binnenkomen en ze het zouden roepen, oma, waar bent u? Dat ze u zouden aantreffen op uw knieën. Dat ze u aan zouden treffen, lezend in het woord. Ik zal het nooit vergeten en het blijft op mijn netvlies getekend. Hoe menigmaal dat ik bij mijn opa binnenkwam en hij was al wat doof, zodat hij mij nooit hoorde binnenkomen. Maar als ik dan het achterkamertje binnenkwam, dan zag ik hem altijd gebogen over het woord van God. Zijn ogen waren al minder. En daarom had hij een grote leesliniaal. Maar hij las in dat woord, keer op keer, van Genesis 1 tot Openbaring 22. En als het woord uit was, begon hij weer opnieuw. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Is dat ook uw begeerte met Naaman? Geef mij een last aarde, opdat ik bidden mag. Opdat ik de Heere dienen mag. Opdat mijn leven een leven des gebeds was. Was Christus niet veel biddende in de stilte, in de eenzaamheid? Naaman. Een vierde les. Zijn hoogmoedig hart gebroken. Is uw hart ook al gebroken? Mag u ook uw eigen wil verzaken? Daar heb je het. Dat is dat leven der genade. Dan kun je buigen onder een ander. Ook al ben je groot, rijk en machtig en eervol in aanzien. Dan kun je gaan staan onder de eenvoudigste landarbeider. Naaman kwam van zijn wagen in het huisje van Elisa. En hij noemde zichzelf de machtige generaal, de knecht van Elisa. Paulus zegt Ik ben een slaaf van Christus. Bent u zoal de minste geworden in uw huwelijk, in uw familie, in uw omgeving, in het midden van de gemeente. Dat is een vrucht van het nieuwe leven. De voetstappen van Christus drukken leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat zou dat groot zijn als die lieflijke geur van u uit mag gaan. En tenslotte, wat kunnen er in het geestelijke leven vele vragen zijn. We hebben gezien dat ook deze man worstelt met de vraag, hoe zal dat nou straks moeten? U begrijpt dat ik daar ook mee worstel. Hoe gaat het met de gemeente straks verder? En u worstelt daar misschien nog wel meer mee. Want ik heb dat heel veel vernomen van onze ouderen, dominee. Hoe moet het nou verder? Naaman wist het ook niet. Hoe moet dat nou? Als ik straks weer in Syrië kom, hoe moet dat nou? Dat hoeft u niet te weten. Dat zal God zelf voorzien. En wat zeggen wij dan tegen elkaar als we uit elkaar gaan? En we met die vragen worstelen, hoe moet dat nou in de toekomst? Dan zeggen we het vanmiddag tegen elkaar. Ga in vrede. Dat is het wat ik tegen u zeg. En laat dat het zijn wat u in gedachten tegen mijn vrouw en mij zegt. Ga in vrede. Hoe zal het gaan in Nieuwkoop? God weet het. Hoe zal het gaan in Middelharnis? God weet het. Laten we elkaar aanbevelen in de handen van die zegenende borg en middelaar. Geliefde ouderen, ik zeg het u, bij alle vragen die er zijn voor de toekomst, wat het gemeentelijke leven betreft, wat uw persoonlijke leven betreft, wat het leven betreft van uw kinderen, kleinkinderen, van uw familie, bij de vele vragen die er zijn, geef ik dit woord u mee. Ga heen in vrede. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen. En wel uit de 25e psalm. We willen met elkaar zingen uit psalm 25. En daarvan het 6e vers. Waar ik zo even ook zei, als het gaat over dat woord dat Naaman meekrijgt. Ga heen in vrede. Waarin de profeet als het ware zegt, God zelf zal uw leidsman wezen. Hij zal u leren hoe u wandelen moet. Laten we dat met elkaar zingen, psalm 25 en daarvan het 6e vers.
God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goede zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zat, zal ge
Dan zullen we nu pauzeren, dacht ik.
Ik stel voor dat we, voordat we verder gaan, gaan zingen nog. En wel uit Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, neer. En we hebben vanmiddag er al iets van gezien in het leven van de Aman. Maar ook nu, heden ten dagen nog in Ghana, tot in de verste verten, tot in China toe, brengt de Heere nog mensen toe tot het volk van zijn koninkrijk. En dan zingen we Psalm 86, vers 5, al de heidenen door uw handen. En dan geef ik de microfoon over, de Heiboer.
Ja, u ziet het, een diaklankbeeld over bijbelverspreiding in Ghana. Op uw tafel liggen enkele nieuwsbrieven, die mag u meenemen. En dan kunt u ook bepaalde dingen ook zien waar ik niet totaal compleet kan zijn. En dat heeft twee oorzaken. Ten eerste, er is zoveel te vertellen over dat werk, dat er zou ik wel een paar uur over kunnen praten. En dat is niet de bedoeling. En het tweede probleem is eigenlijk dat er één spoor van mijn toestel is eruit gevallen, want er sprong net een lampstuk. Maar dat is helemaal geen probleem, want als ze staan om en om en ik praat ze toch aan elkaar, dus u ziet vanzelf wel hoe dat gaat. Ghana, waarom gaan wij naar Ghana? Wat doen wij in Ghana? Er is toch zoveel zendingswerk. En wij van de gereformeerde gemeente en van de Nederlandse hervormde kerk en van verschillende instanties. En allemaal doen ze aan zending en aan bijbelverspreiding. En dan krijg je allerlei folders door de bus van hier bijbels en daar bijbels en daar bijbels. Waarom naar Ghana? Nou, dat heeft iets te maken met het werk van Schotland. In Schotland was een groep mensen en die hielden steeds weer opnieuw collectes en bijeenkomsten om het werk in Ghana en in omgeving, Togo en Goudkust en al die plaatsen, dat ligt allemaal aan de linkerkant van Afrika. Als u Afrika de kaart ziet en u zou de peervorm en u zou en de uitholling aan de linkerkant kijken, dan ziet u Ghana. Ghana is keer 8 keer Nederland. En waarom wij Ghana? Nou, dominee C. Haring was in Schotland en toen, die man die is zeer geïnteresseerd in de oudvaders, onder andere Alexander Pieden enzovoort. En misschien heeft u er wel eens iets van gehoord. Ik heb zelf reizen gemaakt ook naar Schotland. Ik heb er eventueel ook een diaklankbeeld over, zulke dingen. Dus zou u voor de toekomst nog eens iets meer willen weten? Het kan ook over Israël zijn, het kan ook over de 7 gemeenten in Klein-Azië zijn. Het kan ook over ons werk zijn in de Oekraïne. Ja, ook overal, daar zijn we overal geweest. Dus we hebben dus daar overal klankbeelden van. Maar nu Ghana, waarom Ghana? Nou, die mensen die vroegen ze tegen de dominee Haring, jullie hebben generale synode. En je bent afgevaardigd, hebben we gehoord. Zou je voor ons een goed woord willen doen dat jullie een bepaald gedeelte van ons gebied overnemen? Want wij kunnen dat niet bekostigen, we kunnen dat niet meer behappen. En het is een moeilijk land, zeggen we erbij, want er is regelmatig een staatsgreep. Vroeger was het een Engelse kolonie, 100 jaar lang. Daarvoor hebben de Portugezen daar geheerst, 40 jaar. Daarvoor hebben er ongeveer 80 jaar de Nederlanders hebben daar geheerst. En zoals het de ouderen onder ons weten, dat misschien nog wel in de Tweede Wereldoorlog. Toen zat ik ook op de school en toen moesten wij Duits leren. We waren bezet gebied, 40-45. Moest je Duits leren, want Duitsland wilde dat alle jeugd straks de Duitse taal beheerste. Zodat heel Nederland, de Nederlandse taal op de achtergrond kwam. 1 Europa, 1 Germaan groep. Ja, en zo gaat het zomaar door. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Maar het heeft wel mee te maken dat ook in Ghana bijvoorbeeld, daar moesten de mensen ook een taal leren. Ook onder de Engelse overheersing. En dat was het Engels. En als het wonderlijke en het mooie ervan is, dat al die mensen, als het 100 jaar lang duurt, en degene die school gingen, want dat was ook nog niet voor iedereen weggelegd, die school gingen, die leerden Engels. Dus zodoende is daar een grote groep studenten en jongere mensen die allemaal de Engelse taal volledig beheersen. En uw bijbelverspreiding in Ghana, dat is nou het grote voorrecht. Dan kunnen wij de King James Version, dat is de Statenvertaling, maar dan in het Engels. Hele kleine nuanceverschillen, maar we kunnen gerust zeggen met de synode toen in de tijd. Toen hebben ze naast elkaar gelegd en hebben ze dus vergeleken en toen kwamen ze tot de conclusie. Wij als Statenvertaling hebben die uitleg en jullie die uitleg. Maar het is in ieder geval wel zo duidelijk. Het is Gods woord wat verspreid mag worden. En ja, natuurlijk de een die zegt in het Hebreeuws wordt dat bedoeld of in het Grieks. En een ander zegt ja, Maar er is nog een woord en daar zijn ze tegenwoordig mee bezig. Met allerlei andere vertalingen. Maar wij als gemeente, wij houden ons bij de oude, alom verspreide Statenvertaling. Want Gods volk en Gods kinderen, als ze dus onderwijs krijgen, en dat gebeurt dikwijls in de binnenkamer, dan is dat altijd uit de Statenvertaling. Dat de Heer dat woord gaat gebruiken en toe gaat passen in de harten. En als we dat mogen ervaren, dan heb je geen nieuwe vertaling nodig. En ook niet, dat zijn dingen die ook in ons leven dus plaatsvinden. Nu is het zo, ga naar. Daar ging dominee Haring ging daar naartoe met heer Nieuwenhuizen van het zendingsbureau. En die gingen kijken daar en die kwamen in die stad Accra. En als je dan in die stad Accra komt, dan gaan we met het vliegtuig er even naartoe. En dan kom je in die stad Accra. En dan zie je daar, die is bijna zo groot als de provincie Utrecht. Want er zijn allemaal dorpjes eromheen. En die zijn allemaal samengevoegd. Dat hebben we bij ons in de Randstad ook. Alleen daar is het veel ruimer, heel anders. En het is daar vreselijk warm. Ik ben daar geweest en we zijn daar met de heer Hamming, algemeen secretaris. En ik ben dan dus van deputaatschap voorlichter. En toen zei dominee Haring, jullie moeten daar maar eens heen gaan. En dan moet je daar maar eens eventjes een soort visitatiereis houden hoe het werk daar gaat. Maar dominee Haring was er vooraf geweest met de heer Nieuwenhuizen en die liep door die stad Accra. En die dacht, hoe moet ik nou in contact komen met iemand die me de weg wijst om naar een christengroep. Ze wisten nog uit Schotland vandaan, er moet een christengroep zijn, maar wie, wat en waar, ze wisten het niet. Want ik zei al, een paar staatsgrepen, alle blanken eruit en dan weer, en ook de medische zorg die werd minder en alles werd minder. Totdat op een zeker moment de post konden ze niet weren. En toen gingen ze met post werken. Folders verspreiden met de post en pakketten enzovoort. Maar ja, je moet adressen hebben. En toen liep dominee Haring met de heer Nieuwenhuizen door Ghana, de stad Accra. En die kwam iemand tegen. En ze liepen met een stil gebed in haar hart. Heren, zou u iemand willen wijzen die ons verder helpt om contact te krijgen met het werk hier, wat de Heere hier gewerkt heeft. Want het moest volk zijn in die stad, maar wie en waar? En dan komen ze een man tegen, een neger, en die zag er verder verzoenlijk uit. Ze dachten, laten we die man de weg vragen. Laat dat nou net ook een man zijn die ook aan de Heere liep te vragen. Heere, ik heb er een groepje van ongeveer 50 tot 70 mensen. We komen bij elkaar. We hebben alleen maar de Bijbel. Maar ik heb uitleggen nodig. Ik heb boekwerken nodig. En zou u iemand op onze weg willen plaatsen die ons verder helpt? Dus dominee Haring die komt die man tegen. Die vraagt op zijn Engels, wie ben je en kunt u me de weg wijzen? Nou, die man die was helemaal ontroerd. En hun ook, want dat bleek nu. En er wordt zondag 10 de waarheid. De voorzienigheid van de Heer. Die twee werden samengebracht. En zodoende hebben ze met elkaar dus dit werk op mogen starten. Straks zien we daar nog hoe dat verder gegaan is. Wij werden opgevangen bij het vliegveld door deze jonge man. Deze man die heet Gideon. Hij is nu... Er is inmiddels een Bijbelwinkel en daar regelt hij nog het een en ander. Hij is ook een soort evangelist. Hij reist ook door het hele land heen. Het is 8 keer Nederland met een landrover en dan zien we die ook straks weer op de dia's. Die man die heeft één ding en daar heb ik iets van mogen leren. Ze zeggen, ja, wij als Hollanders kunnen wij leren van genezen, ja. En wel heel indringend zelfs. Hij stapt in de auto. En we zaten goed en wel onze koffers achterin. Hij zegt, prayer. Weet u wat dat betekent? Bidden. Hij ging ons voor in het Engels, in het gebed. En hij vroeg, hij dankte de Heer dat we behouden aangekomen waren uit het vliegveld, op het vliegveld. Dat was ook nog een hele belevenis. Maar hij vroeg ook om de leiding van de Heer in de weg die we gaan zouden. in die dagen dat we daar zouden zijn, of de Heer onze weg voorspoedig zou willen maken. En dat wij ook in afhankelijkheid van hem dit werk mochten doen. En dat de Heer dat zou willen zegenen. En dat het mocht gebruikt worden ook voor de christenen die er waren. Maar ook voor degenen die de Heer nog niet kenden. Opdat het woord daar zijn vrije gang mocht krijgen. Ja, zijn vrije loop. En zo was deze man dus met ons gegaan. En dan kijken we, dan gaan we die stad in. En dan zie je al gelijk al door de buitenwijken, zie je daar een modern benzinestation. Dat is zo'n ouderwetse, zo voor ons. Dan moet je pompen en als dan dat glas vol is, dan loopt die leeg. En dan ga je pompen dat de volgende weer leeg loopt. Zo was een benzinestation. En u begrijpt het wel, hè? U ziet het, hoe dat daar eruit ziet. Dan zien we hier de kust. De kust, het is Ghana ligt aan de golf van Guinea. En aan de kust, en daar zijn dus veel klapperbomen. En van die klapperbomen, daar halen die jonge kinderen, halen daar klimmen als apen naar boven. Dus snel, die hakken die kokosnoten los en die gooien ze naar beneden. Worden opgevangen door een broertje of een vriendje. Gaan op een handkar en dan lopen ze soms, ja, ze moeten steeds verder van huis. En die kuststrook, die is al 28, 30 kilometer lang. En dan, dan proberen ze zo dus het voedsel bij elkaar te krijgen. En dat wordt dus allemaal meegenomen. Dan zien we hier in de stad, dat is een snackbar, oftewel een restaurant. Je ziet het is, hoe die mensen gekleed zijn, dus de officiële kleding. Dat is, hier zouden we zeggen, ze lopen naakt. Nou, daar is het gewoon de normale kleding. En de, ja, dat is, ze zegt, ja, ze lopen er fatsoenlijk bij, platweg gezegd. Maar het is er allemaal schoon. Maar ja, er is een andere manier. En dat is als ze bijvoorbeeld eten en ze zitten aan een bankje. En dat zien we ook wel. Die mensen die eten gewoon met de hand. Die eten zonder bestek. Wij hadden ook in een Chinese restaurant hadden wij een maaltijd besteld. En het was op vrijdag zijn we er naartoe gegaan. En toen op zaterdagavond was dat hier. En dan zie je hier rechts een collega van de deputaatschap, de heer Hamming uit Woerden. En daarachter, bij het witte bord waar je Chinezen ziet, dat is dominee Papu. Links daarvan, met het rietje in zijn mond, dat is onze gids weer, Gideon, chauffeur. En dan die jongen met een geruite hemd, die heet Mozes. Dat is een zoon van dominee Papu. En dit gezelschap, daar hebben we mee opgetrokken. Dominee Papu heeft een gemeente van ongeveer tussen de 55 tot 75 leden. Tenminste, mensen die allemaal naar de kerk komen. En die zorgen dus dat het allemaal reilt en zeilt. Maar wij hebben wel om een bestek gevraagd, want het was voor ons natuurlijk heel anders. Wij eten niet met de blote handen, wij eten liever met een bestek. Want die pakken met die handen zo uit die schaal in de midden en dat leggen ze zo op hun bord en dan eten ze daarvan. En nu viel het nog mee dat ze borden erbij hadden, maar dikwijls eten ze gewoon uit de schaal in de midden en ieder wel een handje vol. En dan zo, ja, zeg je wel eens gewassen handen, hygiëne en alles, ja. Daar markeert het wel ietsje aan. Maar goed, daar staat een kan, die blauwe kan met water. Na afloop kan je daar je handen mee schoonspoelen, boven je schaaltje. Dus vooruit dan maar. Maar als we dan klaar waren met het eten, dan kwamen die obers, die kwamen aan met twee plastic zakken. Eentje voor ons en eentje voor dominee Papu, om de restanten mee te nemen. Nou, we hebben ons restant maar met de gids meegegeven. Dus dominee Papu nam het mee voor zijn gezinnetje. En die gids, die Gideon, die nam het mee voor zijn gezinnetje. En dan, het is een arm land. Ontzaggelijk arm, hoe is er? Dat zien we zo. Maar die Chinezen, dat is hier in Nederland ook zo. Als je naar de Chinees gaat en je bestelt voor één persoon, dan kan je er met z'n drieën goed van eten. Zoveel krijg je. Dit is een prachtige weg met prachtige bloemen erlangs. Die groeien zo in de natuur. De bloemisten hier die doen er veel moeite voor met de kassen om te zorgen dat die bloemen er fleurig uitzien. En daar groeit het zomaar langs de weg. Ja, het is allemaal tropisch. Toen uit het vliegtuig kwamen ook. Nou, het was werkelijk of je tegen een muur van hitte opliep. Zo 40 graden Celsius. En dat was 23:30. Dus u begrijpt wel dat het een hele ervaring is. Nou, gelijk aan alle kanten begint je te transpireren. Nou, je kleren kan je wel uittrekken. En zeker als je in een hotel komt. Nou, een hotel wat ook nog niet alles was. Want het water in het bad, dat was allemaal roestwater. Dus om je eigen lekker te douchen was er ook niet bij. En, ja, en allemaal die dingen. Als je drinken wilde doen uit de koelkast en je pakte een fles met mineraalwater en je keerde hem om, dan zag je allerlei beestjes en kriebeltjes zag je zo naar beneden dwarrelen in die fles. Dus het was ook nog niet wat je noemt. En ik kreeg net een glas water en dat is wel helder. Gelukkig. Ja. Goed. We gaan even verder. Dit, dat is iets bijzonders. Dat is voor de boeren in de landbouw is dat bijzonder. Dit is een rijstveld. En in dat rijstveld zien we een termietenheuvel. Dan zeg je, ja, wat zijn termieten? Termieten zijn de grote mieren, 1,5 centimeter lang. En die zijn daar verschillende. En iedere boer is trots op zijn termietenheuvel. Want hoe hoger die heuvel is, des te meer termieten heeft hij. Bestrijdingsmiddelen hebben ze niet, maar deze die houden alles schoon. Daar hebben ze geen last in de aardappels, bij wijze van Colorado-kevers of van, nou noem maar op, luisjes of beestjes of torretjes of wat ook. Die termieten, die alles wat er leefbaar is, dat eten ze op. En de vruchten, de rijst en de mais en wat er ook verder staat, die laten ze met rust. En als de boeren dan ploegen, die termieten die hebben allemaal een weg. Ik heb niet wel eens gezien, heb koeien in het land, als ze naar de melk gaan, gemolken worden, die lopen altijd op een bepaald paadje. En dat schapen hebben dat ook. Langs de rand zie je zo'n paadje van ongeveer 30 centimeter breed. En die lopen altijd in datzelfde paadje achter elkaar. Nou, die termieten ook. Maar als een boer gaat ploegen, dan zal hij om die paadjes heen ploegen. En die slingeren wel eens links en rechts. Maar dat is helemaal niet erg. Hij zorgt ervoor dat die, want die termieten, dat is namelijk, die bewaken hun vruchten. Wonderlijk dat de Heer dat zo geschapen heeft. Dat er ook zulke dieren zijn die dan ook in plaats van die moderne chemische bestrijdingsmiddelen op een natuurlijke wijze de producten goed houden. Nu gaan we even kijken aan de Golf van Guinea. Zoals je hier zover je kijken kan, is die zee ongeveer 2 meter diep. Dus dat is niet diep. En daarom deze boten die je hier ziet liggen, dat zijn de vissers. En dat zijn voor het 90% gemeenteleden van dominee Papu. Deze mensen die leven dus echt van de visserij. En die hebben lange bomen, van die lange vaarbomen. Je ziet zo hier niet liggen, maar die hebben ze dan. En dan varen ze mee dus met 2 boten met een sleepnet ertussenin. En zo vangen ze de vis. En die vis die wordt dan op de markt gebracht. En dat is, die hebben ook geen motors aan boord, deze bootjes. Die bomen ze. En nu begrijp je wel, we hebben dus een paar jaar terug van de tsunami gehoord. Maar zo heb je daar, 's middags om 4:30, 4:30... dan betrekt plotseling de lucht, de wind die steekt op en dan komt er een moessonbui. En dat is niet iedere dag zo, maar 2-3 keer in de week, soms 4 keer, gebeurt dat. We hebben het een keer gehad op zondagmiddag in een kerkdienst. Nou, dan kan je echt, en dat is altijd een plaatijzerdak, dan moet de dominee moet stoppen met zijn preken en gewoon wachten tot de bui over is. Want anders versta je hem niet. Zo'n lawaai maakt dat, dat is vreselijk. Wij hebben hier ook wel eens van die buien met hagel en alles erbij. Maar daar is het regen. En dat is een muur van water. Daar kan je geen 10, 15 meter doorheen kijken. Want dan is alles wit. Gewoon wit. Net of het dik mistig is. Maar er valt er zo in een kwartiertijd 40 tot 50 millimeter water. En dat is weer goed ook. Want je hebt daar geen sanitair in die stad Accra. Enkele dure gebouwen hebben dat wel. Maar de rest gebeurt allemaal langs de straat. Gewoon open goten. Je ziet de mensen gewoon boven staan en boven hurken. En dat doen ze dus hun behoeften. En dat, als er dan zo'n moessonbui komt, dan spoelt het allemaal weg. Allemaal richting zee. Ja, dat moet je echt, dat kijk je van op. En hier heb je de kinderen van de vissers. die leven hier. En ja, u zou zeggen, dit is nou een vissersdorp, vlakbij die boten. En u zou zeggen, dat zijn nog geen huizen. Wij zouden zeggen, dat zijn gewone hokken. Varkenshokken, schuurtjes. Nou, hier zo deze mensen, dat is allemaal uit wrakhout. Dat spoelt aan en dan zoeken ze de goede planken uit. Die zagen ze op maat. En ze timmeren een boeltje in elkaar en die jongstel trouwt. En die hebben een huis en die gaan hier wonen. En dat is nog goedkoop ook, want dat is een hele grote pier. En daar lopen die kindertjes allemaal op te spelen. Maar deze kindertjes, die hebben geen onderwijs, die hebben niets. Maar daar hebben we later als deputaatschap wat op gevonden, door middel van dominee Papoe. Dat zien we zo. Maar deze kindertjes, die leven dus ook maar van wat ze krijgen. Hè? En hier vlakbij is een visafslag. Die visafslag, nou, als je dat ziet, dat zijn dan wel jute zakken. Als het dubbel spoor was, kon je die ook zien. Maar die zitten er helaas in die andere. Maar dat doet er niet, ik vertel er wel van. Die visafslag, dat zijn allemaal zakken waar al die resten van die vis ingaat. En dat gaat dan naar, hier zouden we zeggen, naar de Netse farm en naar de varkens toe en zo. Zo hebben ze daar ook allemaal afzetgebieden. En ook naar de fabrieken voor vismeel. Maar u begrijpt wel, met die hoge temperatuur, dat is een vreselijke lucht. En dat gebeurt zomaar vlakbij het strand langs de weg. Maar er was een oud vrouwtje en die was bezig. En die liep dan naar die zakken toe. Haalde uit die zakken die net schoongemaakte vissen, waar de vrouwen mee op haar hoofd met een plateau naar de stad gingen om die vis te verkopen. En dan in die nek van zo'n vissenkop zit altijd nog een stukje goede vis. Dan had zij een vuurtje gemaakt, een beetje asfalt, teerachtig en rommeltjes, en houtjes en strootjes en troep. En een vuurtje op een stuk plaatijzer, zo met een paar stenen. En daar lagen die vissenkoppen op te sudderen. En dan deelden ze aan die kindertjes die je net zag, deelden ze die vis uit. En die kinderen hadden dan ook een maaltijd. Dus je begrijpt wel, de armoede, daar moest wat aan gedaan worden. En dan zie je de vrouwen, die staan 's morgens om 4 uur, staan ze al. Dan wordt het dag en dan staan ze al op de markt en dan verkopen ze brood. En die hebben daar allemaal geen winkels. Alles gebeurt buiten langs de weg. En als er dan zo'n moesuitbui komt, dan trekken ze er een zeil overheen. En dan staat het een beetje op een verhoging, op een soort schragen. En dan klimmen ze er zelf bij. Nou, en als dan die moesuitbui voorbij is en ze wachten nog een kwartier, dan is al dat water weg. En dan, het is net als een dampende oven, dan, het is gloeiend heet. Ook die straat die is nog gloeiend heet, die grond. En dus dat water verdampt heel snel. En na een kwartier, 20 minuten, dan gaat de handel weer beginnen. Alle mensen komen weer uit hun hutjes en overal en die gaan weer naar de markt. En zo deze vrouw is het einde van de dag. En dan heeft ze nog brood over. En dan gaat ze naar het vissersdorp en die verkoopt ze dan. En dan is het, wij zouden zeggen, het is bijna beschuit. Zo warm en droog de hele dag. Maar dan is het voor die mensen voor de halve prijs. En ze hoeven niets weg te gooien. Dan de vrouwen. Die hebben dus prachtig handwerk, als je dat ziet, schitterend mooi, borduurwerk enzovoort. De mannen die hebben houtsnijwerk, dat doen ze ook ontzettend mooi. En dan zien we hier het werk van de Bijbelverspreiding. Ik weet niet of u weet in welk gedeelte van de Bijbel dat er staat, Johannes 17, vers 17b. Dat is uit het hoge priesterlijk gebed, wat de Heer zelf gezegd heeft. En dat is namelijk ook het symbool van het werk van de Bijbelverspreiding. Zie je, die woord is de waarheid. En dan rond de hele wereld, daar zie je dus de afdruk van Afrika. En in die uitholing links, daar zie je een heel klein bobbeltje zitten, zo'n dingetje. En daar ligt nu Ghana. En toen ging het gebeuren. Dominee Haring had dat besproken met de synode. En toen zeggen ze, nou, jij hebt een gemeente toen in Dordrecht aan de Crispijnweg. Ga maar beginnen en probeer daar maar werk van te maken. Hij is dus daar geweest en hij heeft dus met die mensen gesproken. En dan zijn ze een schriftelijke Bijbelcursus begonnen. Want er mocht eerst nog geen lectuur ingevoerd worden, wat ik in het begin zei. De blanken mochten daar haast niet komen. Maar ja, toen Haring er kwam, dan moest je speciale visa hebben. Die moest ik ook nog weer hebben. hebben in de tijd. En dan, ja, dan een heleboel hebben er dan bezwaar tegen. Maar je komt niet in het land als je niet ingeënt bent voor de gele koorts en malaria en al die ziekten. Want dan kom je niet in het land. Dan kom je niet door de grens heen. Dan word je teruggestuurd. Dus u begrijpt wel dat dat heel wat is. En daarom, ja, er zijn mensen die ook in de zendingswerkers, die principiële bezwaren hebben. Die zeggen, ja, de Heere kan ons bewaren. Maar als je nu Ghana neemt en we kijken en 2 eeuwen terug, dan werd er altijd gezegd, Ghana, dat is het graf van de zendelingen. Dominee McShane is er geweest. Die is er 2 maanden geweest. Die is ziek teruggekomen en die is aan allerlei kwalen en onder andere ook wat hij meegebracht heeft, de virussen uit Ghana, is hij jong overleden. Ondanks dat heeft hij toch een hele goede geschriften nagelaten. Ik heb hier bijvoorbeeld ook hier dagboeken van hem nog leggen ook. En ja, dat is toch wonderlijk. Op de catechisatie, ik heb ook jaren catechisatie gegeven. En dan was het altijd, dan hadden wij de versjes van Eens was ik een vreemdeling. Ik weet niet of u dat vers kent van McShane. Dat zijn dus die coupletten. En aan het einde van de catechisatie liet ik altijd de jongelui 1 van die coupletten zingen. Dat als het seizoen na 23 lessen afgelopen was, dan kenden ze al deze versen uit hun hoofd. En dan later hoor ik weer van de jongelui, zeggen ze zo, dat is nou eigenlijk de Bijbel eigenlijk in het klein. Zoals je dat ziet, zeggen ze ook wel eens van Psalm 119. Maar een helemaal miniatuur, dat is dan het lied van McShane. We gaan verder. Die cursussen werden opgestuurd, die werden in Nederland nagekeken. Hier zie je die cursussen. Allemaal vreemde postzegels. Maar dat was een kostbaar werk. En die post die was soms 6 weken, 8 weken onderweg, eer dat ze er waren. En als die mensen dan die cursus gemaakt hadden, dan werd die opgestuurd. En dan hadden we weer mensen, en er waren vanuit Dordrecht en omgeving wel een 40 mensen die die cursussen nakeken. Zoveel cursussen gingen er. 10.000 zijn er in en uit gegaan. En na afloop van die cursus, u ziet het hier, maar die cursussen die ze nakeken, die werden niet met een rood potlood gedaan. Nee, er werd een aantekening gemaakt. Zie aantekening 2 of zie aantekening 3. En dan werd het verbeterde antwoord werd apart opgeschreven. Zou je dat doorstrepen met een rood potlood, dan is zo'n cursist is voor je verloren. Dat hadden ze vanuit Schotland al gezegd. Van de Blitzwood Track Society, dat is daar dus waar het werk wij van overgenomen hebben, hadden ze gezegd, werk nooit met zulke dingen met een rood potlood. Verbeter het en wijs ze naar bepaalde schriftgedeelten waar ze het goede antwoord kunnen vinden. Schrijf het desnoods uit, kopieer het desnoods, maar stuurt, ontmoedig ze niet. En hier zie je, het was eerst een haveloos gebeuren. Maar via een, wij hebben ook een deputaatschap bijzondere noden. Ook, en die zullen u ook van uw kerkgenootschap zeker ook wel hebben. En die doen veel. Bijvoorbeeld als er een tsunami was, en dan wordt er een collectus gehouden. En nu ook weer in India en allerlei plaatsen waar rampen zijn. Er wordt altijd, diaconaal wordt daar veel aan gedaan. Maar die hebben ook ons toen 60.000 euro, ja, ik kan het beter zeggen, dollars was dat toen, $60.000 gegeven. En toen is dat oude gebouw, wat helemaal uitgeleefd was, dat huren ze van een projectontwikkelaar. En zo'n makelaar, en die bracht er goed munt uit te slaan. Want toen het helemaal opgeknapt was, toen wou hij de huur verdubbelen. Hij zegt, want jullie hebben zo'n mooi gebouw, dat is de huur verdubbeld. Ja, kijk, en dat is natuurlijk weer echt een Ghanese. Die wil proberen de munt uit te slaan. Maar de algemeen secretaris waar ik mee samen was, meneer Hamming, die zegt, beste vriend, wij hebben dat opgeknapt. Dat had jij moeten doen. Dus we kunnen beter zeggen, betaal eerst maar de helft ervan. In plaats dat je de huur verdubbelt. Ja, toen werd de mond wel gesnoerd. U begrijpt wel, je moet ook alert zijn. We moeten zakelijk zijn. En ook als je met Gods woord bezig bent, dan moeten we eerlijk en oprecht zijn. Maar ook dikwijls met zulke gevallen zakelijk zijn. Want anders dan gaat de wereld met je op de loop. En dat is niet de bedoeling. In dit gebouw werd de Bijbelwinkel gevestigd. Hier ziet u die Bijbelwinkel, hier ziet u de inrichting daarvan. Deze inrichting die is gratis geschonken. Ik maak verder nooit reclame voor iemand, maar dit mag ik wel zeggen. Door de boekhandel De Hertog uit Houten. Die heeft heel die inrichting plus alles wat erbij hoort, heeft hij gratis beschikbaar gesteld. Hij heeft dus gezorgd dat we dit alles dus op deze manier mochten doen. Daar ziet u staan, links, bij dominee Haring, John 1, John 2, John 3. U zal zeggen, zijn dat dan verschillende bijbeldelen? Nee, dat zijn stukjes bijbeluitleg. Een soort handboeken zijn dat, om de bijbel te lezen. En iedere keer een paar hoofdstukken uit het Johannesevangelie. En dat staat eigenlijk, later is daarbij gekomen, dus de uitleg zoals wij die hebben. Maar hier zie je het voor deze studenten. Die boekjes die zijn helemaal niet duur. Deze mensen hebben weinig geld. Daar had ik het zo even over. En om ze dan toch de boodschap mee te geven, kopen ze zo'n boekje. Maar die studenten, dat zijn dikwijls studenten van de universiteit ook. En die willen er toch meer van weten. En dan kopen ze, de eerste groep die koopt deel 1. En een andere weer 2 en dan 3. En die wisselen ze aan elkaar uit. En zodoende hebben ze voor weinig geld, hebben ze een complete Matthew Henry bijna, kan ik wel zeggen. Want die wordt ook uitgegeven in een heleboel kleine deeltjes. En die kunnen ze ook weer met elkaar lezen en bestuderen. Dat boekje wat dominee Haring in zijn hand heeft, dat is dus Christen Groot Interest van Kutri. Dat boekje dat is ook voor een cursist. Een cursist, dan moet ik zeggen, beginnen met het Johannesevangelie, Markusevangelie. Dan hebben ze daarnaast nog een overzicht over Matthäus. En als ze Matthäus hebben, Matthäus wijst altijd, er stond geschreven. Iedere keer haakt hij terug op de ceremonieën en op de uitspraken in het Oude Testament. En zo ook dus hier de mensen, hoe ze dus met het woord om moeten gaan. Iedere keer weer worden ze dus daarmee geconfronteerd. En deze cursist, die had alles meegemaakt, al die uitleggers. En toen zeiden ze, ja, dan komt het ook het Oude Testament, de boek Genesis. Daar een cursus over. Ook die maakte hij vlot. En meerdere cursisten deden dat. Toen de catechismus, de geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. In het Engels. Hij, ja, in het begin zegt hij, wat moet ik daarmee? Maar toen ging hij ermee bezig en toen zegt hij, nou wonderlijk, wonderlijk, dat dat nou is. En hij kreeg dus als geschenk dat boekje Des Christen Groot Interest van Kutri. En het wonderlijk, hij is met het woord bezig geweest en dan kan je zien, de Heere werkt door zijn woord en door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft zijn ogen geopend en zijn hart overgebogen. En hij heeft het antwoord op al zijn vragen heeft hij gevonden in dat boekje van Kutri. En dat mocht hij zien als een middel in Gods hand, dat hij zegt, nou, naast de Bijbel en de uitleg van het woord en de wijze waarop Kutri wijst op Christus, nou, toen werd Christus hem zo dierbaar. Toen kon hij zegt, ja, en toen werd mijn hart geopend en toen mocht ik zien wat nu eigenlijk de waarde is om te, niet alleen van de Bijbel, maar ook van het werk van Christus. En als je dat mag toepassen in je eigen hart en leven. Ik hoop dat er hier ook mensen zijn, en ik geloof het zeker, die dat weten. Als Christus geopenbaard wordt in je hart en in je leven, dan wordt alles toch anders. Dan wordt Christus je alles. En zo ook deze man. En dan had het boekje in zijn handen, niet dat de dominee Haring heeft, maar en dat was helemaal stuk gelezen. Toen zegt dominee Haring, hij zegt, ik ga weer naar Holland toe, geef mij dat boekje mee. Hij zegt, wat je u ook geeft, zegt hij. Hij zegt, dit boekje krijgt u niet. Hij zegt, dat heeft voor mij dus ook zo'n waarde gekregen. Hij zegt, u kunt gerust een nieuw boekje geven, dat is goed. Dan geef ik dat aan mijn broeder. Hij zegt, met dit boekje, zegt hij, hij zegt, heeft de Heere willen gebruiken. Hij zegt, dat wil ik houden. Niet als een afgod, maar als een bewijs dat Christus leeft, ook in mijn hart. Wie het vatten kan, die vat het. Maar dominee Haring heeft het verteld. Hij zegt, die man die vertelde wat met tranen in zijn ogen. Ja, dat is wat. Kan je zien hoe de Heer ook daar onder die negers werkte. In die winkel kwamen ook een aantal scholieren. Er waren drie meisjes van een jaar of 13, 14. En die hadden gespaard, gespaard, gespaard. En die hadden een... Net zo lang totdat ze zoveel ceders, want dat is daar de munteenheid. Laat ik zeggen, vroeger in onze munteenheid was dat 5 gulden. Hadden ze bij elkaar en dan konden ze een Bijbel kopen. Nou, en die Bijbel kochten ze. En dan gingen ze mee naar buiten. En toen dominee Haring zegt, hij zegt, en toen stonden ze buiten. Hij zegt, en toen was ik verbaasd. Hij zegt, toen gingen ze buiten op het muurtje zitten, buiten de Bijbelwinkel. En de schoolkinderen, de anderen, kwamen erbij staan, allemaal die groepen. En ze riepen, wij hebben een Bijbel, wij hebben een Bijbel. En die Bijbel ging open. Hij zegt, een half uur later zaten ze nog voor te lezen voor de vrienden en vriendinnen. Wat heeft, dan zeg ik wel eens, ik doe het ook voor de jeugd wel eens, maar ook voor ouderen. Dan zeg ik, welke waarde heeft voor ons nu de Bijbel? Zoveel Bijbels in huis. Hè? En dan wat de dominee zo even zei, als die grootvader daar gevonden werd in zijn eenzaamheid. En dat hij daar met zijn Bijbel bezig was. Ja, en dan is het, wat is dan uw enige troost? Hè? Waar vind je dat? Goed, hier zie je het bord buiten de winkel. En daar staat op dat je hier kan kopen. Dus voor alle christenen en iedereen die dus ministers, dus leraren en dominees. En, ja, je kan hier dus lectuur kopen. En dan staat eronder zo'n treffende regel. Hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zie je het? Power, spirit. Hè? En dan onderaan, de onderste regel. Stop en neem mee. Hè? Pick one. Dit gebouw, dat is de kerk van dominee Papoe. Was de kerk van dominee Papoe. Want toen hij hier het woord bediende, en dat mocht zegenrijk gebeuren. Maar u ziet het, er zitten geen ramen in, geen deuren. En dat is nodig, want overdag is het 40, 45 graden. En onder zo'n dak, als er aan een klein zuchtje wind kwam, dat was de enigste verkoeling. En voor de rest was het gloeiend, gloeiend heet. Echt, dat verbaas je over dat die mensen daar, wij denken wel eens het is heet in de kerk. Maar die mensen die hadden honger naar het woord en die kwamen onder het woord. Maar de moslim, de imam, die wist het ook, dat daar Gods woord verkondigd werd. En dan bovenal dat Jezus de enige naam was die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Ja, en dat was tegen hun principe in. Dus zodoende werd daar een stokje voor gestoken. Ze kwamen met vuil, gooiden ze naar binnen, stokken slaan op de wanden, enzovoort, enzovoort. Het ging helemaal fout. Ja, en ja, het werd onmogelijk gemaakt. Ja, en dan zie je het. Hoe de heren dan ook toch weer zorgden, want dominee Papoe, die had een huis, en in zijn huis had hij een grote kamer, en een grote veranda daarachter. En dat is helemaal ommuurd. En daar kon de gemeente wel samenkomen. En ja, en dat kerkje. En had die dominee Papoe, die had die heeft een vrouw en een dochter. En die zeiden, ja, en dat zijn ook mensen die bewogen zijn met het welzijn van de kinderen, ook van de gemeente. En ook de kinderen van de straat. Want neem maar die kinderen van de vissers die je er net zag lopen. Helemaal bloot en haast geen kleren aan. En ook die vrouwen en die mannen die allemaal op de markt staan. De vrouwen die werkten daar ook op het land en overal. En die kinderen die zwerven maar. Dus die zijn begonnen met een kindercres op te richten. Ja, en dat is wonderlijk. En in die kindercres kregen die kinderen nou onderwijs vanuit Gods woord. kleertjes, daar had meneer Hamming voor gezorgd vanuit de gemeente Woerden. Een hele container, allemaal kleertjes, jasjes, broekjes en jurkjes en noem maar op, ook ondergoed. En een stukje hygiëne kwam erbij, die kleertjes die mochten ze dus meenemen. Maar begrijp het wel. En dat is de vrouw van dominee Papoe en die staat daar, ik sta er dan bij. Ik was nog een paar jaartjes jonger als nu, dat kan je wel zien. Maar goed, ze kregen onderwijs vanuit het woord. En de ouderen, die studenten, die hadden, ja, dat is wonderlijk. En door de week hadden ze dus een avond en hebben ze een bijbellezing. Dat zal hier ook wel gebeuren. Bijbelstudie of een bijbellezing. En dan komen al die studenten, die komen bij elkaar. Hier ziet u ze zitten. Allerlei lagen der bevolking, armen en rijken, alles door elkaar. Want wonderlijk, daar vallen de rangen en standen weg. En die komen hier bij elkaar en die komen hier onder het woord. En dan, ja, en dan heb je dus naast het kerkje van dominee Papoe, werd er nog een kerkje geïnstalleerd. En daar staat een andere dominee, en dat was een man uit Amerika, dominee Moheno. Dominee Moheno, die kreeg bijzondere beroepen met een hoog salaris en een prachtige toekomst in Amerika. Hij zegt, en dat is ook een neger. En van Saul lezen we in Gods woord, en als je het boek samen wel leest, van schouder en opwaarts strak hij boven alle mensen uit. Nou, zo'n man is dat dan ook. Alleen heeft hij een ander hart als Saul, dat mag ik er wel bij zeggen, want de Heer heeft hem tijdens zijn dienstwerk heeft hij hem tot bekering gebracht. Dat heeft hij zelf getuigd ook tegen andere broeders van deputaatschap. Daar heeft hij dus zelf gezegd. De Heer tijdens de prediking opende hij het woord voor zijn hart. Daarom we kunnen het met ons verstand zo goed weten. En dat is voor ons als ambtsdragers, zelf een ouderling, is dat ook zo. We kunnen het zo goed weten. We kunnen catechisatie geven. We kunnen op huis bezoeken. We kunnen alles doen. Maar de Heer die moet in je hart werken met zijn geest. Wil het wel zijn. En dat mogen we elkaar wel toewensen. Dat we dan altijd als we bidden, Heer, zouden we niet leren we de Heer Jezus kennen. Maar doe dat dan door woord en door geest. Enfin, u zult dat onderwijs van uw eigen dominee wel menig keer gehoord hebben. Dat hoe de Heer werkt. Dat hoef ik hier eigenlijk niet uit te leggen. Maar ja, dat ligt nu eenmaal zo in mijn lijn. Hè? Want ik kom in allerlei gezelschappen. Ook onder jonge mensen. En dan vertel ik het ook. Want het is nodig en dat is iets wat steeds weer herhaald moet worden. In deze kerk werd het heiligavondmaal verdiend. En ja, dat was bijzonder. Want juist toen wij deze reis maakten, toen kwamen wel die woorden uit Psalm 32. Ik zal u onderwijzen in de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dat zeiden we zo tegen elkaar toen die zondagmorgen. En toen was die heiligavondmaal bediend en we zaten onder het woord. En toen zeg ik tegen Wim Hamming, ik zeg, we hebben hier geen voorbereidingspreek gehoord en enzovoort. Ik zeg, ja. Hij zegt, joh, zegt hij, die woorden, zegt hij van de Heere, dat is juist de voorbereiding. Ik zal u onderwijzen. Het moet niet van ons uitgaan, het moet van hem uitgaan. Ja, en dan is het, ja, wat het Hooglied ook zegt, hè. Trek mij, wij zullen u nalopen. Ja, en goed. Maar die avondmaalsbediening, dat gebeurde wonderlijk. Want die mensen die zaten er allemaal voorin in de kerk. Die gebruik maakten van het heilige avondmaal. En je zou zeggen, ja, het is niet zo dat er tafels voorin stonden. Er is geen plaats voor ook. Maar er kwam de dominee zelf, die had het brood en dat brak hij. En dat waren een soort koekjes. En dat kregen ze allemaal. Maar dat hield iedereen in zijn handen. En toen het laatste was dominee Moheno. Hij deed het in het Engels en het werd vertaald in het Ghanees. Maar omdat er ook ouderen bij zijn, zeer oude mensen die het Engels niet machtig waren. Maar ja, in het Ghanees, daar heb je ook verschillende talen. De Ashanti-taal, de Ga-taal, zoals we bij ons de provincies hebben. Maar het Ghanees, dat verstaan de meesten wel. En toen hield hij dat zelf ook, had hij dat stukje koek, was dat, zo had hij in zijn handen. En toen stond hij voorin en hij predikte uit 1 Korinthe 11, precies waar wij ook Paulus, waar Paulus ook zelf het avondmaalceremonie dus aanduidt. van neemt, eet enzovoort. En dat vertaalde hij ook zuiver in het Engels. En toen mijn lichaam wat voor u verbroken wordt. En toen brak hij dat stukje brood helemaal boven zijn hoofd, zo voorin in de gemeente. En neemt, eet, dit is mijn lichaam. En toen werd het ook zo door iedereen gebroken die dat had en gegeten. En toen de drinkbeker had hij een plateau met allemaal, ja, zou ik zeggen, grote vingerhoeden, een soort. Allemaal met wijn erin. Dat zijn ook mensen met baptistische ondergrond. Die drinken geen alcohol. Ze roken niet en ze hebben geen alcohol. Gebruiken ze beslist niet. Ze zeggen dat is funest, dat doen we niet. De gebruikte Satan, roken en alcohol, dat is funest. Mag niet. Het hoort niet bij een Gods kerk. Dat is hun opvatting zo. En was dat bij ons ook maar meer zo. Zeker wat betreft deze middelen. Maar goed, toen had hij ook weer de drinkbeker. En toen deelde hij aan iedereen uit. De drinkbeker, de dankzegging. En toen ging hij het laatste, pakte hij zelf ook die, laat ik maar zeggen, dat kleine cupje. En toen had hij zijn hand erboven. De drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggen, het zegenen. Wijst naar het bloed van Christus. Ja, drinkt allen daaruit tot vergeving van zonde. Ja. Als je dat allemaal zo meemaakt daar, mag gerust weten, dan word je er stil van. En toen ging de kerk uit later. Oh ja, en dan moet ik nog zeggen, ze hadden geen orgel, maar dat doen ze daar met trompetisten, twee trompetisten. En die speelden dan. En toen de slotpsalm was, het was ook zoals wij uit 103, loof de Heer en mijn ziel al wat binnen mij is in zijn heilige naam. Vergeet geen van zijn weldaden, dat zongen ze daar dan ook in het Ghanees. Konden wij niet verstaan, maar dat stond op, dominee had dat tegen ons gezegd. Papoe, die zat bij ons en die zei dat in het Engels. Dat is Psalter 103 in Holland is dat. Maar goed, met die trompetisten die speelden dat. Maar toen waren ze tweede regel. En toen was er één trompetist, die had ook gebruik gemaakt van het heilige avondmaal. Die legde zijn trompet weg en die ging zijn tranen staan drogen. Die man die was zo ontroerd hoe goed de Heer nou voor hem was. Dat hebben we dus later gehoord. Hij kon niet verder spelen. Maar ik bedoel, zodat de Heer dan ook werkt. Er was een oud-ouderling daar. En die had met dominee Haring gesproken om een vorige gelegenheid. En die had ook gezegd, hij zegt tegen met een jonge ouderling, die was nogal enthousiast. Hij zegt, joh, broeder, de Heer werkt een afgesneden zaak. Denk erom hoor. Hij zegt, jouw roemen, zegt hij. Hij zegt, zou je wel eens in moeten leveren. Hij zegt, de Heer die werkt in de diepte. Je zal weer eens onderaan moeten beginnen. Hij zegt, want dat is een doorgaand werk. Die stukken, zegt hij. Hij zegt, dat is een cirkel. Hij zegt, dat moet iedere keer weer opnieuw beleefd worden. We gaan gauw verder. We zijn op die school geweest, want diezelfde kerk was later school. En dit is de siesta. Slapen de kinderen een uurtje tussen de middag. Dan is het tussen de 40 en de 45 graden. Dan kunnen ze niet meer leren. Zomaar even buiten. Zie je even naar de markt. Hoe ze dan dieren vervoeren. Dat zou je hier eens moeten doen. Nou goed, we gaan maar gauw verder. Ja, en die school en die kerk. Die school, dat waren eerst, dat schreven ze op een stukje hardboard met een krijtje. En nu is dat ook weer, dus door het deputaatschap en bijzondere noden en deputaatschap bijbelverspreiding, hebben we dus dit gebouw dus aan die mensen gegeven. En de geld ervoor, en ze hebben het met eigen middelen gebouwd. En hier heb je 's morgens de dagopening. Beneden is het basisonderwijs. Tweede etage is voortgezet onderwijs. Derde etage is universitair onderwijs. En wonderlijk, en dat gaat de Heer ook gebruiken. Hier zie je dove kinderen. En ik heb hem daar ook bij me liggen. Die lezen de kinderbijbel van Van Dam. En daar krijgen ze onderwijs uit. Op een eenvoudige wijze. En die gaat mee naar huis toe. En de ouders lezen in die bijbel van Van Dam. Die worden nieuwsgierig gemaakt. En daar krijgen ze ook brieven mee. Worden ze uitgenodigd. Kom onder het woord. En dat doen ze ook. En dan gaat de Heer zo zijn kerk bouwen. kinderen die bijvoorbeeld van school afgaan, die krijgen zo'n kinderbijbel mee van Van Dam. En dat is het wonderlijke juist. Hè? Hier zie je nog iets, het oude fort waar vroeger de slaven verkocht werden. Als ik weet niet of je het boek van John Newton kent. Hè? De kapitein die tot bekering kwam, die later predikant werd. Nou, die heeft hier ook de slaven gehaald. En Nederland die heeft hier ook een hele zwarte, donkerzwarte bladzijde in het boek van de historie. Want ook Nederlandse kapiteins hebben hier die mensen gehaald. Je had burgeroorlogen, twee stammen die tegen elkaar oorlogden. Vroeger werden dus die mensen vermoord. Tegenwoordig is het zo, tenminste toen, later, in 1887 is dat afgeschaft, maar toen werden die kinderen en de jonge mensen, die werden allemaal bijeengedreven naar de kust toe. En dan van die handelaren, van die slavenhandelaren. Als je nou bijvoorbeeld, ik heb hier het boek bij me liggen, De Hut van Oom Tom. Als je dat leest, u hebt het misschien vroeger wel gelezen, wat een vreselijke toestanden daar waren. En dan dat fort, ja, dat was wat. Hè. Kanonnen erbij. Het is nu erfgoed geworden. Ja, en dat is, moet helemaal in stand gehouden worden. Hier zie je weer die Golf van Guinea. Hier zien we de ingang van het fort. Ook daar heeft Michiel de Ruiter ook nog aan gebouwd. Enzovoort. Hier zie je de naam zoals het in Schotland genoemd wordt en ook vanuit Dordrecht gedaan wordt. Hier zie je het onderwijs wat gegeven wordt. Bijbelstudie, onderwijs en ook voor de mensen. Die krijgen ook, hebben ze regelmatig een bijeenkomst. En dan die bijeenkomst, dat duurt dan 2-3 dagen. En dan worden de bijbelonderwerpen behandeld. Na afloop krijgen ze allemaal boekwerken mee. En dan hier zie je dus, er waren een heleboel jonge mensen die vroegen, wij willen dus graag, willen wij onderwijs hebben. Want wij willen theologische school gaan volgen. Is dat mogelijk? Is er ook een soort curatorium? En ook, en dat lijkt er veel op zoals dat bij ons plaatsvindt. En deze jongelui die krijgen dan een heel gedegen opleiding. En hier zie je het gebouw is klaar. Studenten krijgen de opleiding als evangelist. Hier zie je nog een stukje van de boekenvoorraad. Inmiddels is dat gebouw is helemaal vol met boeken. Mogen ze er gebruik van maken. Hier zie je de buitenposten, hoe het is. En ook de buiten de stad. Je ziet, ziet er allemaal nogal aardig uit. En nu, ja, ze zijn begonnen met dat houten gebouwtje. En er zijn nu 7 gemeenten zijn er ontstaan van zo tussen de 400 en 600 mensen. Dus daarom, ik ga er maar even snel doorheen, want ik zie de tijd ook weer voorbij gaat. Die komen hier bij elkaar onder het woord. En dan hier de president, die heeft voor zichzelf heeft hier een groot monument opgericht. Je ziet hem daar staan. Dat is allemaal ivoor en allemaal prachtig mooi. En allemaal belastingcenten van die arme Ghanezen. En dan zegt hij, ja, maar dat geeft niet. Hij zegt, want die hoeven niet te klagen, want al hun stamhoofden hebben in mijn vijver een plaats gekregen. Dus ieder stamhoofd, iedere provincie die heeft een hoofd en die staan daar met de fonteinen. Dan zie je hier boven nog een fort, een brug daar naartoe. Het is een, hoe het allemaal eruit ziet. U begrijpt het wel, hè? Als daar echt zo'n storm komt en een moesson, u begrijpt het, dan gaat het ook niet goed. Kinderen, u ziet het ook weer, de christenen die hebben dan toch weer altijd, Die houden dat niet voor zichzelf. Die schrijven overal, die evangeliseren ook. Lucas evangelie, zie je het? Dat zijn de kinderen. En die komen hier dus kokosnoten halen. En dan, als ze dan de bootje vol hebben, dan worden ze meegesleept. En dan gaan ze ook weer naar de vissershaven toe. Hier zie je onze gids weer, links. Dat is Gideon. Gideon die neemt ook waar in de winkel. Die heeft nog een helper erbij. Van de deputaatschap hebben we land erover beschikbaar gesteld. Die gaan alle dorpen na en alle buitenposten zo ver mogelijk. En die geven hier dus ook onderwijs. En ook de studenten die gaan mee. En dat zie je hier langs de weg. Die studenten die evangeliseren ook. En die delen ook bijbels uit. En die hebben lectuur bij zich. En dat gaat allemaal door. Hier zie je een stukje helemaal bij Sierra Leone. Hoe daar bovenin helemaal ook nog een ongerepte natuur is. Hier zie je de kust zoals het is. En als je dan daar ziet, nou, een prachtig palmenstrand. Het is schitterend mooi, de natuur is er mooi. De vruchten groeien daar goed en alles. Maar ze worden allemaal uitgebuit, want de export, eer dat het weggaat, dan heb je van die groothandelaren. En die verdienen daar veel aan, maar de armen, die verdienen daar zeer weinig aan. En dan hier zie je zo'n evangelist, een jongen die heeft zijn studie gehad in dat opleidingsgebouw. En deze gaat dan naar de dorpen en zo zijn er tientallen van deze jonge mensen. En die geven dus onderwijs vanuit het woord, uit het Johannes-evangelie. Hè. We lezen wel het Johannes-evangelie. In het begin was het woord, en het woord was God en het woord was bij God. Maar dan het wonderlijke is, en dat zeggen ook deze evangelisten en ook dominee Papo en de anderen, dominee Moheno. De Heer is gekomen tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch gaan ze door. En toch bouwt de Heer hier zijn kerk. En dan zal straks op de jongste dag, zullen ze daar staan. Aan de Glazen Zee. En dan zullen ze zien. Dit is een dia die komt uit Patmos. Daar zijn we ook geweest. Daar zouden we ook. Maar dat is een dia. Hier heeft Johannes gestaan aan het strand. En hier is de Heer hem verschenen. Hier viel hij als dood aan zijn voeten. Maar dan kreeg hij die bijzondere visioenen te zien. En hier kreeg hij ook te zien die Glazen Zee. Dat er een schare stond die niemand tellen kan. Van ouden, van jongen, van kinderen, van hele kleintjes. Maar allemaal die bezig zijn om de lof van de Heere te verkondigen. En dan wil ik daarmee afsluiten. Zouden wij ook daarbij mogen staan? Ieder moet dat voor zichzelf maar onderzoeken. Ik dank u wel. Misschien mogen we nog een twee versies zingen nu. Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ik weet het niet of het doorgegeven is, maar misschien mag er een collecte gehouden worden voor dit werk. Dus Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren enzovoort. 87. 1 vers, Marjan. Doe maar 1 vers, want het is tijd.